Goedemiddag gemeente, jongeren, ouderen, gasten in ons midden en luisteraars thuis. Al een hartelijk welkom in deze dienst. In deze dienst zal voorgaan dominee Van der Zwan uit Dordrecht. De schriftlezing is uit Lucas 22, de versen 31 tot en met 62. Met als thema Simon Petrus door de Satan gezift. Mededelingen van de kerkraad. De eerste en de tweede collecte voor de slotgang zijn bestemd voor de diaconie. En de deurcollecte is ook vanmiddag bestemd voor de noodhulp in Afrika, waar in verband met dreigende hongersnood door aanhoudende droogte. Een ander diaconaal gebedspunt voor vanmiddag. In onze gemeente hebben we veel gezinnen met zorgen over hun kinderen. De zorg kan lichamelijk of psychisch zijn, of zorgen over kinderen die de kerk verlaten hebben en onze God niet langer willen dienen. Wij willen met deze gezinnen meeleven en zowel ouders als kinderen in gebed aan de Heere opdragen. We beginnen de dienst met het zingen van Psalm 81, vers 11 en 12. En namens de kerkraad wens ik u en jullie een gezegende dienst toe.
In de naam van de Vader die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon die zondaren verlost. In de naam van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt, staat ook in deze dienst onze hulp en onze enige verwachting. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, zullen wij zingen uit Psalm 88. Een van de meest donkere psalmen die we hebben. Psalm die ook beleefd is door de Heere Jezus op Goede Vrijdag. En dan met name wat we gaan zingen uit het 11e vers. We zullen dat ook straks in de schriftlezing tegenkomen. Gij hebt en met gezel en vriend van mij verwijderd in mijn lijden. Zingen we uit het 11e vers van Psalm 88. De schriftlezing in deze middagdienst is uit hetzelfde hoofdstuk als van vanmorgen, Lucas 22. We lezen nu vanaf de tekstwoorden van de morgenpreek, vers 31, en dan door tot en met vers 62. Schriftlezing is dus Lucas 22, vers 31 tot en met 62. Wij antwoorden op de schriftlezing met het zingen van Psalm 143, vers 11... Laat uw gunst mij niet begeven, schenk mij om uw naams wil leven. 143 vers 11 na de schriftlezing. En daarna doen we in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen een belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van het apostolicum. En de Heere zei, Simon, Simon, zie, de Satan heeft u allen opgeëist om te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. En u, als u eens tot inkeer gekomen bent, versterk dan uw broeders. En hij zei tegen hem, Heere, met u ben ik bereid om zelfs de gevangenis en de dood in te gaan. Maar hij zei, ik zeg u, Petrus, de haan zal vandaag beslist niet kraaien, voordat u driemaal gelogen zult hebben dat u mij kent. En hij zei tegen hen, heeft het u aan iets ontbroken toen ik u uitzond zonder beurs, reiszak en sandalen? Ze zeiden aan niets. Hij zei dan tegen hen, maar nu laat wie een beurs heeft hem meenemen, evenzo ook een reiszak. En wie geen zwaard heeft, laat hij zijn bovenkleed verkopen en er een kopen. Want ik zeg u dat dit wat geschreven staat, nog in mij volbracht moet worden, namelijk, en hij is tot de misdadigers gerekend. Ook wat er over mij geschreven is, heeft immers een einddoel. Zij zeiden, Heere, zie hier zijn twee zwaarden. En hij zei tegen hen, het is genoeg. En hij ging de stad uit en vertrok, zoals hij gewoon was, naar de Olijfberg. En ook zijn discipelen volgden hem. Toen hij op die plaats gekomen was, zei hij tegen hen, bid dat u niet in verzoeking komt. En hij verwijderde zich van hen ongeveer een steenworp afstand, knielde neer en bad, Vader, als u wilt, neem deze drinkbeker van mij weg. Maar laat niet mijn wil, maar de uwe geschieden. En aan hem verscheen een engel uit de hemel die hem versterkte. En hij kwam in zware zielestrijd en bad des te vuriger. En zijn zweet werd als grote druppels bloed die op de aarde neervielen. En toen hij van het gebed opgestaan was, kwam hij bij zijn discipelen en vond hen slapend van droefheid. En hij zei tegen hen, hoe kunt u slapen? Sta op en bid dat u niet in verzoeking komt. En terwijl hij nog sprak, zie een menigte. En een van de 12, die Judas heette, liep voor hen uit en kwam bij Jezus om hem te kussen. En Jezus zei tegen hem, Judas, verraad u de zoon des mensen met een kus? En toen zij die bij hem waren zagen wat er ging gebeuren, zeiden ze tegen hem, Heere, zullen wij er met het zwaard op inslaan? En een van hen trof de dienaar van de hoge priester en sloeg hem zijn rechteroor af. Maar Jezus antwoordde en zei, laat hen tot hiertoe begaan. En hij raakte zijn oor aan en genas hem. En Jezus zei tegen de overpriesters, de bevelhebbers van de tempelwacht en de oudsten die op hem afgekomen waren, bent u erop uitgegaan met zwaarden en stokken als tegen een misdadiger? Toen ik dagelijks bij u was in de tempel, hebt u de handen niet naar mij uitgestoken, maar dit is uw uur en de macht van de duisternis. En zij namen hem gevangen en voerden hem weg en brachten hem in het huis van de hoge priester. En Petrus volgde op een afstand. En toen zij een vuur aangestoken hadden midden op de binnenplaats en zij samen daaromheen waren gaan zitten, ging Petrus in hun midden zitten. En een zeker dienstmeisje zag hem bij het vuur zitten. En zij, met haar ogen op hem gericht, ook hij was bij hem. Maar hij verloochende hem. En zei, vrouw, ik ken hem niet. En kort daarna zag een andere en zei, ook u bent een van hen. Maar Petrus zei, mens, dat ben ik niet. En ongeveer een uur later bevestigde een ander met stelligheid, het is werkelijk waar, ook hij was bij hem, want hij is ook een Galileër. Maar Petrus zei, mens, ik weet niet wat u zegt. En onmiddellijk, terwijl hij nog sprak, kraaide de haan. En de Heere keerde zich om en keek Petrus aan. En Petrus herinnerde zich het woord van de Heere, hoe hij tegen hem gezegd had: voordat de haan gekraaid zal hebben, zult u mij driemaal verloochend hebben. En Petrus ging naar buiten en huilde bitter. Wanneer wij belijdenis doen van het geloof, spreken ieder van u met mij in zijn of haar hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, als vervolg op de prediking van vanmorgen letten we nu op het laatste gedeelte dat we lazen uit Lucas 22... In de tekst van vanmorgen werd de verloochening aangekondigd en hoe dat ook in de praktijk gegaan is met Petrus leest u vanaf vers 54 tot en met 62, zoals we dat net hebben gelezen. Voordat we naar de preek gaan luisteren, bidden we om Gods zegen daarover en denken dus in onze diaconale voorbeden aan de ouders van kinderen met lichamelijke, psychische of geestelijke zorgen. Laat ons de Heere samen zoeken in gebed. O Allerhoogste Majesteit, die in het Rijk der Heerlijkheid de hemelen hebt tot uw troon. Wij roepen u in uw Zoon die voor ons heeft genoeg gedaan. Als onze Vader nederig aan. En laat niemand van ons een andere route verkiezen, Heere, dan deze. Die verse en levende weg, geopend door het werk van uw Zoon. die na zijn werk volbracht te hebben doorgaat met borg zijn. Juist ook in de voorbeden die hij verricht aan uw rechterhand. Laat niemand van ons op eigen houtje durven te naderen tot uw troon. Maar laat het in hem zijn, via hem, pleitend op zijn volbrachte werk. Onze gebeden in zijn handen leggend, opdat hij erin zal leggen wat eraan ontbreekt. En eruit zal halen wat er te veel aan is. Heere Jezus, wilt u onze gebeden, ook van vanmiddag, vervolmaken en zo doorsturen naar de Vader. Want u wordt altijd gehoord. En in u mogen dan ook wij verhoring ontvangen. Ook als we eerbiedig en ootmoedig vragen om een zegen over deze kerkdienst. Het is de tweede keer al, Heere, dat u ons het voorrecht geeft dat we ons rondom uw woord met de gemeente mogen verzamelen. Er zijn er weer gekomen hier in het kerkgebouw. Er zijn er ongetwijfeld ook weer die thuis meeluisteren via de kerktelefoon of de scanner of wat voor middel dan ook. Geef thuis en in de kerk een zegen bij uw woord, Heere. En dan zou die zegen van u best kunnen bestaan in ontdekkend licht dat over ons leven valt. Zoals de winterzon laag aan de hemel staat en juist als het zo de kamer binnenvalt, het stof in de kamer laat zien. Heere, zo kan het in onze ziel ook zijn, dat we juist door dat licht dat u in ons gaat schijnen, van alles zien aan ongerechtigheid, wat we zelf nooit in de gaten zouden hebben gehad, als u er niet aan te pas kwam. En dat is nodig, Heere, dat we ontdekt worden aan wie we zijn. Om voor de eerste keer tot de Heere Jezus te worden geleid, maar ook om telkens weer te weten waar we hem voor nodig hebben als zaligmaker van zondaren. Heere, dan kan het best pijnlijk zijn als u ons gaat wijzen op onze zonde, op onze tekortkomingen, op onze overmoed en eigen wijsheid. Petrus wou er ook niet aan. En het moet voor hem een zeer, zeer pijnlijke ervaring zijn geweest, toen u toch gelijk bleek te hebben. Maar toen hij bitter huilde in dat dieptepunt van zijn leven, heeft u dat toch willen gebruiken om hem geestelijk te vormen, om hem lessen bij te brengen over zichzelf, maar ook over de rijkdom van uw genade. Heere, wil dat ook in deze dienst doen. De kennis van onszelf en de kennis van u hangt nauw samen. En geef dat we het allebei ontvangen mogen, voor het eerst of opnieuw. En dat we met Petrus leerling mogen zijn op die school van uw geest, waar leerlingen nooit bevorderd worden naar een hoger leerjaar, maar waar ze voortdurend zakken. Waar ze beginnen als mensen die alles weten en eindigen als hulpeloze, afhankelijke kinderen. Heere, neem ons alstublieft op die school en gebruik uw woord tot opbouw van de gemeente in het allerheiligst geloof. Gedenk de gemeente, Heere. U kent ze allemaal, de oudsten en de jongsten. Mensen met voorspoed, reden tot dankbaarheid. Mensen die in het donker lopen. Of dat nu om tijdelijke zorgen gaat, problemen, vragen. Of dat het geestelijk van aard is, die donkerheid waar we zelf in zitten en ook zelf niet uit kunnen komen. U weet van ieder van ons, Heere, wat we nodig hebben. Geef ook dat we met al onze noden en zorgen en vragen de toevlucht mogen nemen bij u. Gij immers aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat men het in uw hand geeft. Heere, wil ons bidders maken. Mensen die in een biddeloze tijd toch niks anders weten te doen dan voortdurend de handen vouwen, de toevlucht nemen tot u, met de belofte dat wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezet, mag overnachten in de schaduw van een almachtig God. Heere, wat zijn we dan veilig in een onveilige wereld? Wat zijn we dan geborgen terwijl de duivel achter ons aan zit en de wereld ons niet moet en ons oude vlees, onze oude mens ons voortdurend tot last is? En toch veilig te midden van alles, omdat u onze toevlucht bent. Heere, werk het geloof dat zo bij u schuilen mag. En waar dat geloof gemist wordt, Heere, ook bij jongeren en kinderen van wie we net hoorden in de mededelingen voor de dienst, dat die er zijn, kinderen, jongeren, die bij het opgroeien keuzes maken waar hun ouders verschrikkelijk verdrietig van worden. En wat ze zich ook nooit hadden kunnen voorstellen toen ze eenmaal met zo'n kind bij het doopvont stonden. Heere, u kent het verdriet van ouders. U kent ook de beweegredenen van jongeren om uw kerk en uw dienst te verlaten. U bent een trouwhoudend God, Heere. U zult uw waarheid nimmer krenken, maar eeuwig uw verbond gedenken. En mogen we daar ook met de ouders die dit betreft op pleiten. En laat dat ook in de gebeden een pleitgrond blijven. Al lijkt het misschien wel hopeloos. Maar u kunt ook in het leven van jongeren die u de rug toekeren een moment geven als bij Petrus. Dat er een haan kraait en dat u zich niet alleen maar omkeert, maar zij zich ook moeten gaan omkeren. En u in dat ene ondeelbare ogenblik het hart verbreekt. Heren, dat hebben we allemaal nodig. Ook als er andere zorgen in het leven zijn, want er werd ook over lichamelijke en psychische zorgen bij jongeren en kinderen gesproken. We leggen ook dat voor u neer, Heren, en bidden of u die wegen die wij niet wensen en waar wij ook vaak de zin niet van zien, wilt heiligen. Dat we eens met Jozef mogen zeggen, het leek kwaad, het leek tegen te zijn. Maar God heeft het ten goede gedacht. Heere, gedenk allen die een kruis dragen, jong of oud. Gedenk allen met vragen over uw leiding in het leven. En wil de prediking van vandaag ook daarin gebruiken. We bidden, Heere, voor de kerken waarin wij staan. Het kerkverband en alle kerkelijke vergaderingen en deputaatschappen. Ook in de aanloop naar een nieuwe generale synode later dit jaar, als u het geeft. Al dat werk dat vaak achter de schermen plaatsvindt. Ook vanuit dit gebouw, dienstenbureau. Geef uw zegen erover. Laat al dat werk in uw wijngaard biddend gebeuren, Heren. En laten we biddend buigen voor schrift en belijdenis. En trouw bewaren wat u ons hebt gegeven als een kostbare schat. Heere, ontferm u over heel uw koninkrijk. Dat is veel breder en veel groter dan ons kerkverband. U bent in alle landen ter wereld, ook daar waar mensen erop tegen zijn, bezig uw rijk te vestigen. Tot aan de uiterste einde der aarde. Van Siberië tot Nieuw-Zeeland. Heere, uw koninkrijk groeit elke dag. En laten we ons daar ook aan vastklampen, aan die gedachte dat, hoewel onze kerk misschien wel achteruit lijkt te gaan en het in onze samenleving alleen maar onkerkelijker en onchristelijker wordt, dat toch uw rijk nog nooit één onderdaan verloren heeft. En wil ook vandaag, ook door de prediking hier, dat rijk alsnog uitbreiden. Geef uw zegen aan hen die lijden omwille van het evangelie. En bekeer hen die vervolgen en die vermoorden. De mensen die uw naam belijden. Heren, u kunt ook de beulen van IS en Boko Haram door middel van de haan tot bezinning brengen. Geef, Heere, dat ook in de landen waar zoveel ongeloof en zoveel andersoortig geloof het voor het zeggen lijkt te hebben, dat uw woord kracht mag doen als het verspreid wordt en als het gepreekt wordt. Heere, gedenk ook uw volk Israël te midden van de andere volkeren. Laat ook zij mogen komen tot de kennis van Christus. En wil zo zelf voor uw eigen eer zorgen, Heere. Ja, dat ook deze dienst daaraan mag bijdragen. Laat de mensen dan maar wegvallen. Laten we allemaal alleen maar de stem horen die ons van uwentwege onderwijs geeft. En dat het waar mag worden, zoals het ergens van de discipelen wordt gezegd. Ze zagen niemand meer dan Jezus alleen. Uit genade. Amen. Gemeente, we gaan zingen ter inleiding op de prediking. Psalm 69, vers 4 en vers 9. Mijn broederen ben ik vreemd, door elk onteerd en versmaadheid breekt en scheurt mij het hart van één. 4 en 9 van 69. Geweten zingen we straks na de prediking uit Psalm 51, vers 9. Gods offers zijn een gans verbroken geest, door schuldbesef getroffen en verslagen. Dit offer kan uw heilig oog behagen. Het is nooit, o God, van u veracht geweest. Psalm 51, vers 9, straks na de prediking. Geliefde gemeente, wij hoorden vanmorgen dat op die gedenkwaardige donderdagavond in de paaszaal een ernstige waarschuwing had geklonken aan het adres van alle discipelen en in het bijzonder het adres van Simon Petrus. Simon, Simon, zie, de Satan heeft u allen opgeëist om te ziften als de tarwe. Woord vol ernst, maar toch ook een woord vol liefde. We kwamen daar vanmorgen ook van onder de indruk. Ik hoop dat dat u ook zo vergaan is. De liefde en de zorgzaamheid die erin uitkomt. Hoe de Heere Jezus ook op dit moment in zijn aardse leven bewogen is met en betrokken is op het heil van zijn discipelen. Nog is hij niet met zichzelf, maar met de zijnen bezig. Het was ook een troostvol woord als we erop letten hoe de Heere Jezus al bij voorbaat voorbeden had verricht voor mensen zoals Petrus. En dat hij ook eigenlijk al die doorschemeren bij voorbaat te beloven dat de duivel toch uiteindelijk zijn zin niet zou krijgen. Dat het wel heel moeilijk en spannend zou worden. En dat Petrus ook een zware val zou gaan maken. Maar dat hij door de Heere toch vastgehouden zou worden. Nou ja, we hebben het ook al gezien en gehoord dat die woorden van de zaligmaker als op dove mans oren klonken. Voor Petrus was dat allemaal niet nodig. Als de Heere Jezus al behoefte zou hebben aan het uitdelen van dit soort ernstige vermaningen, laat hij dat dan maar doen in de richting van de andere discipelen. Lucas zegt dat geloof ik niet, maar u kent wel die tekst uit een van de andere evangeliën, dat Petrus zelf zo ver gaat dat hij zegt, al zouden ze u allemaal verloochenen, ik niet, ik ben toch uw liefste discipel. Zeg het maar tegen een ander. En zo waren ze dus samen de nacht ingegaan. Een nacht waarin steeds duidelijker werd dat er intussen wel hele erge dingen op handen waren. We hebben gelezen die bange gebedsworsteling van de Heere Jezus. Dat is ook een gebed. Maar daar hoor je dan weer heel andere dingen dan in die voorbeden voor Petrus. Als het mogelijk is, laat deze verschrikkelijke drinkbeker van de toren van God over de zonde toch aan mij voorbij gaan. Tegelijk weer die gewilligheid waarmee de Heere Jezus buigt, weer ten behoeve van zondaar. Maar daar klinken dan opnieuw van die ernstige woorden gemeend. Heeft u het gemerkt? Bijvoorbeeld in vers 46. Als die dan terugkomt en de discipelen slapend vindt en ze wakker schudt en zegt, sta op, bid dat u niet in verzoeking komt. Dat is een echo op wat al eerder deze avond te horen is geweest. En als dan uiteindelijk die arrestatie plaatsvindt, weer zo'n ernstig woord, vers 53. Dit is uw uur en de macht der duisternis. Petrus heeft er al die tijd bij gestaan. Hoor je het, Petrus? Begint het tot je door te dringen wat de Heere Jezus bedoelde? Dat je in groot gevaar bent. Nou, het vervolg, gemeente, toont aan dat inderdaad de macht der duisternis vrij spel krijgt de komende uren. Maar ook dat je inderdaad in Simon Petrus een hele argeloze en zwakke man voor je hebt. Wat vanmorgen is aangekondigd, zien we dus ook voor onze ogen gebeuren. Hij wordt gezift, hij wordt in de stormwind van Goede Vrijdag geworpen en hij komt te vallen. Nou, gemeente, wat we dan in deze dienst van Petrus te horen krijgen, dat geeft ons diep ontdekkend onderwijs over hem en trouwens over zondaren in het algemeen. En dan hopelijk ook voor onszelf, niet waar, want daar ben u voor gekomen. Diep ontdekkend onderwijs over de mens, maar opnieuw diep vertroostend onderwijs als we de Heere Jezus weer mogen zien. Gemeente, we gaan boven de prediking als thema schrijven: Simon Petrus door de Satan gezift. Want wat we hier zien gebeuren is dus uitwerking van de tekst van vanmorgen. Simon Petrus door de Satan gezift. Drie gedachten. Daar wordt een belofte gebroken. Daar wordt gelukkig vervolgens ook een ban verbroken. Daar wordt uiteindelijk ook gelukkig een hart verbroken. Simon Petrus door de Satan gezift. Belofte verbroken. Ban verbroken. Hart verbroken. Nou, met het begin van onze tekst, ik begin maar in vers 54, daar staat dus dat moment beschreven waarop de Heere Jezus door het arrestatieteam afgevoerd wordt van Gethsemane naar het huis van de hoge priester. En hij laat dat ook allemaal gewillig gebeuren. Het is niet uit overmacht, dat heeft u in andere evangelieën kunnen lezen, maar het is de gewilligheid van de Heer Jezus waarmee hij zich overgeeft zonder slag of stoot in handen van dat arrestatieteam. Maar terwijl hij dat doet, brengt dat de discipelen in opperste verwarring. Ook Simon Petrus, die dan eerst nog met dat zwaard gaat zwaaien en Malchus verwondt. En dat moet de Heere Jezus dan door middel van zijn laatste wonder weer rechtzetten. Maar uiteindelijk zie je dan alle discipelen, inclusief de beste, weet u wel, de meest toegewijde, de meest betrouwbare. Je ziet ze allemaal rennen voor hun leven. En dan zie je inderdaad voor je wat we net gezongen hebben met Psalm 88. Viel nog niet mee om hem te zingen, maar het was wel waar. Gij hebt en metgezel en vriend van mij verwijderd in mijn lijden. Ik zoek hen vergeefs, ik moet eenzaam strijden. Al mijn bekenden zijn verdwenen. Ik weet niet of er hier eenzame mensen in de kerk zitten of thuis voor de kerktelefoon. Maar niemand van ons kan zich ooit zo eenzaam gevoeld hebben als Jezus in Lucas 22. Al zijn bekenden zijn verdwenen. Maar die ene, of eigenlijk moet je aan de hand van andere evangeliën zeggen, Simon Petrus met een ander, want Johannes heeft hem via contacten die hij gehad moet hebben in dat huis van de hoge priester binnen weten te loodsen. Maar met die Johannes gaat Simon Petrus dus op een gegeven moment terug. En misschien wist u dat al, de dingen die we dan vervolgens in onze tekst beschreven zien worden, dat is een van de zeldzame momenten in de evangeliën dat het een keer vier keer verteld wordt. Dat gebeurt bijna nooit. Maar de verloochening van Petrus hebben ze allemaal. Dat heeft ergens een voordeel, omdat je dus zoveel mogelijk getuigen verslagen hebt van wat er is gebeurd. Kan ook iets van verwarring geven, want iedereen vertelt weer vanuit zijn eigen gezichtspunt hoe dat toen die nacht gegaan is op die binnenplaats van Caiaphas' huis. Maar laten we, gemeente, we beginnen natuurlijk met de stof uit Lucas, maar we nemen daar dan ook de andere evangeliën maar even bij. Laten we dan proberen te reconstrueren hoe dat toen gegaan is. Petrus volgt, staat er in vers 54, op een afstand. En het is Matthäus die erbij zegt, dat deed hij om het einde te zien. Hij begrijpt dus op dat moment al wel, die ernst is tot hem doorgedrongen, dat wat ze met de Heere Jezus gaan doen, iets definitiefs heeft. Dit wordt voor Jezus het einde. Nou, je kan zeggen, dat is dan toch nog in Petrus te prijzen, dat hij dan de verbondenheid aan zijn meester toch nog ergens wil tonen. Het is wel te gevaarlijk om dichtbij hem te gaan staan, maar laat hij hem dan supporten op een afstand. Gemeente, dat is overmoed. Hij had er geen opdracht voor. Wat Jezus hier gaat doen, moet hij helemaal alleen doen. Ik hoop ook trouwens dat u daar in uw eigen leven achtergekomen bent en daar inmiddels van leven mag. Dat dat het geheim is van de redding van een zondaar. Wat nodig was voor mijn verlossing, wilde Jezus helemaal alleen doen. En wat Petrus dan misschien ook wil bijdragen aan steun of aan belangstelling, aan betrokkenheid op een afstand, gemeente, dat hoeft hij op dit moment de Heere Jezus niet te geven, maar het brengt hem zelf alleen maar in gevaar. En hij heeft dat met name in het begin van deze episode helemaal niet door. U ziet hem daar een beetje argeloos gaan zitten op die binnenplaats waar ze inmiddels tegen de kou van de nacht een vuur aangestoken hebben, een kolenvuur, zegt Johannes. En dan gaan de mensen zitten om zich zo'n beetje te warmen. Je ziet ze in de handen wrijven. En Peter, net alsof hij erbij hoort, gaat er gewoon midden tussenin zitten. Dat heeft een voordeel om bij een kolenvuur te gaan zitten, want dan word je warm. Het heeft ook één groot nadeel. Want vuur geeft niet alleen warmte, maar ook licht. En licht dat in je gezicht schijnt, dat kan er dus voor gaan zorgen dat iemand die net de poort voor je open gedaan heeft, want dat dienstmeisje wat hier genoemd wordt straks, was volgens een andere evangelie de deurwaarster, de vrouw die de deur had open gedaan, die gaat daar zo'n beetje bij dat kolenvuur in dat gezicht zitten kijken. En terwijl zij naderbij is komen lopen en daar naar Petrus staat te kijken, merkt Petrus niet dat ook de duivel is komen aansluipen. En dan opeens die opmerking. Vers 56. Hij was er ook bij. Ook deze was bij hem. En dan schrikt Petrus ineens. En dan voelt hij zich ineens bedreigd. En juist dat onverwachtse, gemeente, dat zou best dus, menselijkerwijs gesproken, natuurlijk de aanleiding hebben kunnen vormen voor die verloochening waar die dan mee komt. Een uitlegger zei, en ik geloof er wel wat van, hij zei, als nou Petrus inderdaad naast de Heere Jezus had gestaan en hij had het van tevoren allemaal kunnen overdenken en ze hadden hem samen met de Heere Jezus voor Caiaphas vastgesteld en als ze dan gevraagd hadden, hoor je bij hem? Als hij een weloverwogen antwoord had kunnen geven, was misschien nog anders gegaan. Maar dat onverwachtse, en dat komt dus door zijn argeloosheid, dat komt door zijn overmoed, dat doet hem de das om. En hij probeert zichzelf te redden als hij zegt, vrouw, ik ken hem niet. Jezus, zegt u, nog nooit van gehoord. Maar u moet kijken, gemeente, hoe Lucas dat in vers 57 beschrijft. Lucas zegt niet, toen heeft onze broeder Petrus geprobeerd zich eruit te praten. Lucas schrijft precies op wat er gebeurt. Eerlijk en pijnlijk. Maar hij verloochende hem. Dat was de eerste keer. Nou moet ik weer een ander evangelie erbij te hulp roepen om vervolgens naar die tweede verloochening te gaan. Want een van de collega's van Lucas zegt dat Petrus, die zich dus kennelijk opgejaagd begint te voelen en doorheeft, er is iets aan de hand. Mensen gaan naar me kijken en ze zijn overmaand praten. dat hij dan naar de deur is gaan lopen. Hij is opgestaan van het kolenvuur en loopt in de richting van de ingang of van de uitgang. Ik dacht bij mezelf, was hij toen maar doorgelopen? Maar voordat hij de kans daarvoor krijgt, is er weer een dienstmeisje. En die herkent hem ook. Vers 58. Ook u bent een van hen. En weer, mens, ben het niet. Je hebt een dubbelganger gezien misschien. Ben het niet. Dat was de tweede keer. En nou gebeurt er iets heel opmerkelijks, gemeente. Ik moet eens even dat op u laten inwerken wat er aan het begin van vers 59 staat. Dat was niet 2 minuten later dat er nog eens een keer iemand een opmerking maakte over Petrus. Ongeveer een uur later. Snapt u het nog? Al 2 keer herkend. Al 2 keer in zo grote nood geweest dat je zegt, ik ben het niet en ik ken hem niet. Je hebt een ander voor je gehad. Al 2 keer verloochend. En je bent al op weg naar de buitendeur. En je blijft nog een uur treuzelen. Maar inmiddels hebben de mensen er dus al wel lucht van gekregen. Er is iets met een van die mannen hier. Hij is al een paar keer aangesproken. En dan beginnen ze erover te praten. En waar ze dan ook over gaan praten. Behalve dat er, ik haal Johannes er maar bij, dat er een familielid van Malchus in de zaal blijkt te zijn. Die de man herkent die zijn neef een oor afgeslagen heeft. Hebben ze inmiddels ook gelet op de tongval van deze vreemdeling? Dat is iemand uit het noorden. Die herken je meteen. Als u hier in Veenendaal iemand tegenkomt die uit Friesland komt of uit Groningen. Je hoort meteen aan de tongval. Dat is iemand van een andere provincie. Dat is met deze man ook. En komen ze niet allemaal ongeveer uit die buurt? Die volgelingen van die Jezus. Het is een Galileër. Natuurlijk hoort hij erbij. Nou, dan voelt Petrus zich helemaal in het nauw gedreven. Wie weet wat dit allemaal op gaat leveren aan gevaar. En hij heeft begrepen, ik zei het u net, hij is gekomen om het einde te zien, het einde van Jezus. Maar als dat nou vandaag zou gaan betekenen dat het ook zijn einde wordt, daar is hij nog niet klaar voor. En dus zegt hij het nog een keer. En volgens een van de andere evangeliën heeft hij er zelfs bij gevloekt. Heeft hij er eden op afgelegd. Bij God, ik ken hem niet. Dat was de derde keer. En hoe kan het toch, Petrus? 6 uur geleden, misschien was het nog niet eens 6 uur. Zo veel beloofd. En het was uit liefde. Het was met de beste bedoelingen. Het was uit verbondenheid aan de Heere Jezus. En het was niet 3 jaar geleden dat je het gezegd had. Uren geleden nog maar. Hoe kan dit? Nou gemeente, ik heb het vanmorgen gehad over zelfoverschatting. Dan zal ik het nog op een andere manier verklaren. Kijk, deze man zegt dat hij Jezus niet kent. Maar hij had beter kunnen zeggen, mensen, weet je wat mijn probleem is? Ik ken mezelf niet. Petrus had zoveel gezegd waarvan hij gedacht had het waar te kunnen maken. Maar hij kent zichzelf niet. Hij kent trouwens ook, dat komt er nog bij, ook de macht der duisternis. Hè? Dat die uitdrukking uit vers 53. Die macht der duisternis die vannacht losgelaten wordt. En die op Goede Vrijdag zoveel onheil zal stichten. Die macht der duisternis onderschat Petrus ook nog. En al ben je dan een echte discipel. Gemeente, dat is een terugkerende les vandaag. Maar discipelen moeten zich in die zin ook niks verbeelden. Al ben je een echte discipel, dan ben je nog nergens. Dan ben je in groot gevaar als je jezelf zo slecht kent en de vijand ook nog onderschat.
En dat is een belangrijke les, gemeente. Wij zeggen wel eens, het is belangrijk om God te leren kennen en om de Heere Jezus te leren kennen. U weet toch wat Calvijn daar al over heeft gezegd. God kennen en jezelf kennen, dat hoort onlosmakelijk bij elkaar. En de oude Grieken zeiden het ook al, stond boven de deur van het orakel van Delphi geschreven. Knotische jouton, ken uzelf. Maar dan kent u uzelf. En heeft het licht van Gods heilige geest in ons hart geschenen. Want kijk, mensen kunnen vertellen wie je bent en je kan in de spiegel kijken. Maar heeft de heilige geest daar nou een rol in gespeeld, gemeente? En ben je daarom ook gewapend als het moment komt? Want dat soort momenten krijgen wij in ons leven ook. Zo'n moment dat iemand voor je komt te staan en die zegt niet alleen van wie bent u, maar die vraag gaat nog even iets verder. Wie is Jezus voor u? En iemand zegt, nou dominee, dat hebben ze mij nog nooit zo gevraagd als dat ze Petrus gevraagd hebben toen bij dat kolenvuur. Nee, maar elk moment van je leven, vorige week ook, afgelopen week, elk moment als een mens voor de keus komt te staan om te zondigen, en dan heeft iedereen weer zijn eigen dingen en iedereen heeft zijn eigen zwakke plekken, op dat moment dat je de keus hebt om de Heere te gehoorzamen of ongehoorzaam te zijn, wordt eigenlijk ook aan je gevraagd, wie is Jezus voor u? Is hij zoveel voor u waard dat je daarom de zonde kunt laten? Is hij je zo lief dat je zegt, geef mij Jezus of ik sterf en de rest kan allemaal gestolen worden, maar ik moet hem gehoorzamen en ik wil hem dienen? Nou, dat kan dus, gemeente, op een moment zijn dat de zonde oog in oog met je komt te staan. Dat die vraag klinkt eigenlijk zoals hier. Maar het kan ook zijn dat het echt iemand is, een mens van vlees en bloed, die je voor een bepaalde keus stelt en die je bepaalde vragen stelt. Of waar je voor de dag moet komen. Neem nou bijvoorbeeld je collega's in de kantine. En misschien zeggen ze wel niks, kijken ze alleen maar op het moment dat het tijd is om te gaan eten. En ga je dan je handen vouwen of niet? Dat is ook zo'n moment, gemeente. En dan hebben we het nog niet eens over die momenten. Zover komt het in ons leven helemaal niet, tot op heden. Waar je dan wel eens een keer van hoort. Zo'n schietpartij op een school in Amerika een paar jaar geleden. Met een loop van een pistool op je gericht. Ben jij christen? Lewis heeft al gezegd, je moet je eigenlijk niet te veel vermoeien met de vraag of je op dat moment ja zegt. Je kan je beter afvragen wat je nou in de situatie waar je zelf in bent voor antwoord geeft. Als de zonde die vraag aan je stelt, als je collega's die vraag aan je stellen. Al is je leven er niet mee gemoeid. Maar wat doe je dan in die kleine verzoekingen? Wat doe je dan met die kleine beproevingen? Zeg je dan wat Petrus zei? Of mag je echt belijdenis doen? Ja, als we eerlijk zijn, gemeente, dan zullen we dan toch ook moeten erkennen wat we vanmorgen zongen voor de preek. Komt vanavond weer terug. In jezelf ben je niet zoveel waard. Hè? Wij zijn toch zwak. Nee, dan is een mens in zichzelf tot alles geneigd. En weet je wat nou achteraf eigenlijk zo tragisch is, gemeente? Was dat gevaar waar Petrus voor terugdeinsde op dat moment nou eigenlijk wel zo groot als hij dacht? Stel je voor dat hij nou wel ja gezegd had. Zou dat dienstmeisje toen de soldaten erbij geroepen hebben? Zouden ze hem in de boeien geslagen hebben? Het ging de hoge priester en het ging de leden van het Sanhedrin uiteindelijk toch om Jezus en Jezus alleen. Ik heb verder helemaal niet gehoord in het evangelie van een vervolgingsactie voor de discipelen van de Heere Jezus. Maar het grootste gevaar, gemeente, wat Petrus denkt te ontlopen, maar waar hij juist in terechtkomt, is als je nou meegaat in die gedachte, gemeente. Als Petrus nou eens waarheid spreekt, als hij zegt, ik ken Jezus niet. Dat is het grootste gevaar. Niet dat dienstmeisje. Maar wat hij hier doet. Als dat nou waar is, Petrus. Als jij nu na alles wat je meegemaakt hebt, aan jouw kant de band met Jezus doorknipt. Vanaf nu ken je hem niet meer. Wat betekent dat voor jou, Petrus? Geen discipel meer. Geen mens met een zaligmaker meer. Als je nou straks echt moet sterven, Petrus, wat dan? Mens zonder Jezus. Ach, gemeente, dan wordt het wel hoog tijd dat deze man eens een keer wakker schrikt, vindt u niet? Dat er een haan gaat kraaien en dat hij tot zijn positieven komt. Nou, dat is dan vervolgens, gemeente, en ik zeg weer net als vanmorgen, dat komt alleen bij God vandaan. Niet Petrus bedacht ineens, waar ben ik mee bezig? Niet Petrus kwam ineens bij zijn bewustzijn. Niet Petrus ging zijn verstand gebruiken. Maar wat in vers 60 gebeurt, komt bij God vandaan. Onmiddellijk, terwijl hij de derde verloochening nog in zijn mond had, kraaide de haan. Wat Lucas trouwens niet zegt, zegt Marcus er weer wel bij. Het was de tweede kerel dat dat beest kraaide. Zo is het ook door de Heere Jezus volgens dat evangelie aangekondigd. Voordat de haan tweemaal gekraaid heeft, zult u mij driemaal verloochend hebben. De eerste keer heeft Petrus dat beest kennelijk helemaal niet gehoord. Maar nou is het alsof er een wekker afloopt. De werkelijkheid dringt tot hem door. En dat kan dus nodig zijn, gemeente. Misschien zitten hier ook wel mensen in de kerk die al jaren discipel zijn. En ze zijn oprecht gelovig. En ze hebben ook al heel veel in Gods koninkrijk misschien wel mogen doen door genade. Maar je zit op dit moment in een levensfase dat je eigenlijk geestelijk in slaap gesukkeld bent. En dat je je in een gevaar bevindt waar je helemaal geen notie van hebt. John Owen, een van de bekendere puriteinen, had het eens een keer over de roes der razernij. Dat de duivel zoveel vat op je kan hebben en dat de mens zo kan gaan wennen aan de zonde, dat hij als het ware in een roes terechtkomt. Hij ziet de dingen niet meer goed. Hij beseft niet meer waar hij mee bezig is. En hij moet door elkaar geschud worden. Nou, misschien moet er voor u, voor jou ook wel vandaag een haan gaan kraaien. Wat ben je mee bezig? Ben je inderdaad nog een toegewijde discipel? Is er nog een levende band aan Jezus? Of heb je de laatste zaak laten versloffen? Nou, ik noem dat, gemeente. Het tweede punt was dat de band die verbroken moet worden in het leven van deze Simon Petrus. En nou had ik u natuurlijk vanuit alle vier de evangeliën deze geschiedenis kunnen bepreken. Maar ik zal u vertellen waarom we dat nou vandaag uit Lucas doen. Lucas geeft ons een extra les die de andere evangelisten niet hebben. Dat de haan op zich voor Petrus niet genoeg geweest is om wakker te worden. Ik zei net al, die haan kraaide al eerder. Hij heeft twee keer gekraaid. De tweede keer hoort hij hem wel. Maar bij die tweede keer, zegt Lucas tenminste, gebeurt er nog iets en dat is het moment geweest waarop Petrus ineens besefte wat er gaande was. En dat tweede leest u in vers 61. Dat onvergetelijke moment. Ik denk dat die man dat zijn hele leven op het netvlies gebrand heeft zien staan. Dat ene moment dat twee blikken elkaar kruisen. Ik weet niet of de Heere Jezus toen nog voor Caiaphas stond en dat hij toen omgekeken heeft. Ik vermoed eigenlijk van niet. Maar misschien was het wel op het moment dat het eerste verhoor afgelopen was en ze de Heere Jezus wegleidden. Misschien moest hij wel naar Pilatus of een andere verhoor. En dat toen in het voorbijgaan en ze passeerden elkaar misschien daar ergens op die binnenplaats. En dat Jezus toen, terwijl hij weggeleid werd, even, hij moet er zich voor omkeren, even zich omdraait en in één ondeelbaar ogenblik de ogen kruist van Petrus. En dan ziet Petrus het ineens. Die ogen herinneren hem aan wat er gisteravond is gezegd. En hij was zo gewaarschuwd en het was zo ernstig geweest. Simon, Simon. En hij had alles in de wind geslagen. En hij had de Heere Jezus gezegd dat het niet nodig was. En dan was het toch gebeurd. En de Heere keerde zich om en keek Petrus aan. En Petrus keek de Heere aan. En wat heeft Petrus toen gezien? Heeft u er wel eens over gemediteerd voor uzelf? Wat zou die man toen in die twee ogen gezien hebben? Spurgeon, die een paar keer over deze tekst gepreekt heeft, die zegt in een van zijn preken: wat Petrus toen gezien heeft, dat zou je in een hele bibliotheek nog niet kunnen beschrijven. Matthew Henry doet een poging om er wat van te zeggen. Als hij zegt, er zal in die blik wel iets van bestraffing hebben gezeten. En iets van overtuigen van zonde. Met die ene blik zeggen, Petrus, zie je nou wel? Ik had het je toch gezegd. En daarmee ook iets van verwijt, Petrus. Waarom heb je nou niet naar me geluisterd? Waarom ben je zo overmoedig geweest? Matthew Henry zegt, die blik zal ook in datzelfde moment Petrus als het ware weggestuurd hebben. Petrus, jij hoort hier niet, dit is je plaats niet. Wegwezen, Petrus. Hij gaat ook weg. Maar intussen, met de herinnering aan een blik van twee ogen die hem dwars door de grond hebben doen zakken. Van schaamte. Zo groot gewaand te hebben. En zo'n leugenaar geweest. En toch, gemeente, als we dat nou zo zeggen. Ik geloof dat Matthew Henry dat allemaal wel goed zegt. Maar dan zegt hij er gelukkig ook nog wat anders bij. En dat is ook in die ogen van de Heere Jezus te lezen geweest. Wel gekrenkt. En toch gebleven liefde van de Heere Jezus voor Petrus. En dat zit ook nog in dat omdraaien, gemeente. De Heere Jezus, nogmaals, die had op dit moment in zijn leven genoeg aan zichzelf kunnen hebben. Op het punt om naar het kruis gestuurd te worden en de hel te zien opengaan. En straks, aan het eind van de dag, ligt hij in een graf. En waarom keert hij zich om? Dat is ook nog pastoraal van de goede herder. Toch nog aandacht voor en liefde voor Simon Petrus. Want hij roept met die blik de woorden van gisteravond in herinnering, gemeente. Maar weet u het nog van vanmorgen? Dat was niet alleen een waarschuwing. Dat was niet alleen maar een aankondiging van de verloochening. Het was ook het woord van de voorbeden. En het was ook het bevel van de koning. Die er toch voor zou kiezen om deze man in dienst te houden. En zo heeft de Heere Jezus met zijn ogen, met zijn ogen heeft hij Petrus vastgehouden. En nou heel persoonlijk, gemeente. Ik weet niet wat u allemaal gezien hebt vandaag in de kerk. Een mannetje in een zwart pak gezien. En u heeft medekerkgangers gezien. Maar heeft u Jezus al gezien? Nou moet iedereen wegvallen, gemeente. Dan moet het nou op uitdraaien vandaag. Dat je niet met de dominee naar huis gaat, of met de kerkenraad. En je zegt, ik heb die gesproken en ik heb die weer gezien. Ik heb Jezus gezien. Spurgeon, ik noemde hem net al, die zegt, ik ben uiteindelijk maar een haan. En de dominee zegt er vandaag maar na. Dominees zijn hanen, die kunnen kraaien, die kunnen wat geluid maken om je wakker te schudden. Maar wat je uiteindelijk wakker schudt en wat je uiteindelijk alleen maar klein kan krijgen en wat je uiteindelijk alleen maar vast kan houden, is niet de haan, maar de blik. Die trouwe ogen van die herder. Die heel indringend, hoor, gemeente, want dan kun je wel door de grond zakken. Als je het ook van de week weer verknoeid hebt. Heel indringend tegen je kan zeggen, zie je nou wel? Zie je nou wel? En die vervolgens toch ook zoveel liefde bevat. Dat hij je daarmee niet van zich afslaat. Maar je toch mag troosten. En wil vasthouden.
Heeft u wel eens in de prediking gemeente de Heere Jezus gezien? Kun je merken hoor, als mensen de Heere Jezus in de preek hebben ontmoet. Kijk maar wat het met Petrus doet, gemeente. Nogmaals, niet die haan, maar die blik. Wat doet die ene blik van de Heere Jezus met deze man? Nou, dat is de derde gedachte. De belofte was verbroken. De band wordt gelukkig verbroken. En nou wordt uiteindelijk het hart van Petrus verbroken. En je ziet wat het resultaat is. Hij rent ermee naar buiten. Ik weet niet wat dat voor donker hoekje geweest is waar hij toen is gaan staan. Tegen de muur aangeleund of misschien wel op zijn knieën. En hij heeft bitter gehuild. De grondtekst zegt dat is met tranen en met luid geschreeuw gepaard gegaan. Wat een verdriet, Jezus verloochen te hebben. Ergens ben ik blij gemeente dat ik er niet bij gestaan heb. En dat u er nooit bij was toen ik het had en dat ik er niet bij was toen u het had. Heeft u het wel eens gehad? Bitter gehuild om wat je de Heere teruggegeven hebt voor al zijn liefde. En toch, gemeente, toch had ik liever bij Petrus gestaan dan bij Judas, als u begrijpt wat ik bedoel. En daar wil ik nog een keer, we hebben daar vanmorgen ook al even iets van gezegd, nog eens een keer even met u op terugkomen, waarom dat nou met Petrus anders afgelopen is als met die collega-discipel die vandaag eigenlijk net zoiets doet. Wat is nou erger, verloochenen of verraden? We hadden het er in de consistorie vanmorgen over. Je zou niet kunnen zeggen wat nou erger is. Het is allebei erg. Beiden knippen de band met Jezus door. En waarom loopt het met die ene nou anders af dan met die andere? Nogmaals gemeente, dat zit hem in wat de Heere Jezus in die zaal tegen hem had gezegd. Die voorbeden van de Heere Jezus, waaraan ook deze blik Petrus moet hebben herinnerd. En weet je hoe je dat met een mooi woord noemt? Misschien een beetje ouderwets. Ik vind het toch wel een mooie uitdrukking. Indachtig makende genade. En u snapt natuurlijk wel wat ik er nou mee bedoel. Ik hoop ook dat er hier velen zijn die weten wat dat is. Dat is ook genade. Dat God, misschien wel door een preek of een stukje uit je dagboek of een gesprek met iemand uit de kerk, je ergens aan herinnert wat je misschien al dreigde te vergeten. Toen ging hij je er weer aan herinneren. Indachtig makende genade. En toen had Petrus, gemeente, iets om zich aan vast te klampen. Toen die nergens meer houvast had. Want dat is toch wat geweest, gemeente. Zelf tegen de mensen gezegd. Ik ken heel die Jezus niet. Waar moet je je nou aan vastklampen? En hij kan niet meer naar de Heere Jezus toe. Hè? De Heere Jezus moet nou naar Pilatus toe. En straks naar Golgotha. Waar moet hij zich nou aan vastklampen? Aan het woord dat hem bij voorbaat had getroost. En daarom pakt hij toch geen touw zoals Judas. Dus uiteindelijk, gemeente, daar komen we net als vanmorgen bij uit, die liefde van God in Christus, die eeuwige liefde, die eenzijdige, ongebroken, onveranderlijke liefde, die verkiezende liefde, houdt Petrus vast. En nou heeft iemand misschien hetzelfde bezwaar als vanmorgen aan het eind van de preek, dat je zegt, ja, maar die verkiezing is voor mij meer een struikelblok dan een troostbron. En wat heb je daar nou aan als je hoort in de preek, mensen worden zalig omdat ze uitverkoren zijn. En daarom is Petrus er wel gekomen en Judas niet. Maar je kan er toch nog wel wat meer van zeggen. Als je erop let hoe je die mensen herkent die in Gods verkiezende liefde delen mogen. Iemand heeft dus gezegd, terwijl Judas achterover viel met zijn ellende, is Petrus ermee voorovergevallen. Aan de voeten van God.
En dat vraag ik u dan ook maar, gemeente. Misschien kan u helemaal niet zeggen, ik weet dat ik uitverkoren ben, ik weet een heleboel dingen niet. Maar als u nou met uw nood, met uw schuld, met uw teleurstellingen, met alles waar je jezelf in zou kunnen verwijten, als je daar nou mee komt te zitten, waar komt u ermee terecht? Gaat u ermee op de loop? Of gaat u ermee naar de genadetroon? Nee, Petrus loopt wel weg, maar die loopt niet bij Jezus vandaan. Dat is een belangrijk verschil. En in de eenzaamheid heeft hij zijn tranen voor God mogen uitschreien. Dat is nou wat Paulus later in de 2e Korinthebrief noemt. Droefheid naar God over de zonde. Maar dat is dan wel een onderscheid wat we heel goed in de gaten moeten hebben, gemeente. Paulus zegt in 2 Korinthe 7 dat er twee soorten droefheid zijn. Er is ook een droefheid die de dood werkt. Judas zal ook wel gehuild hebben toen hij er een eind aan maakte. Maar dat was geen droefheid naar God. Judas heeft waarschijnlijk zoiets in gedachten gezegd wat Kain ook eens een keer gezegd heeft. Mijn zonde is te groot dan dat zij vergeven kan worden. Dat klinkt vroom, gemeente. En het is duivels. Dat is wat de duivel ook u en mij probeert wijs te maken. Als je gezondigd hebt, als je gevallen bent, bid maar niet meer, joh. Want het is allemaal te laat. Je hebt het nou zo erg gemaakt. Je hebt het nou zo verknoeid. Nou hoef je niet meer te bidden. Gemeente, laten we niet naar de stem van de duivel luisteren. Maar laten we vanavond in de ogen van Christus mogen zien. Hij wil ons niet alleen ontdekken aan wie wij zijn. Maar hij wil ons ook ontdekken aan wie hij nog steeds is. En wie eenmaal in die ogen heeft gekeken, gemeente, houdt er een hartkwaal aan over. Een verbroken hart. Maar dat is nooit van God veracht geweest. Amen. samen danken. Heren, we baden om ontdekkend licht en nu danken we u ervoor, want dat was ontdekkend. Als ook ons de vraag gesteld wordt wie Jezus voor ons is, in heel praktische situaties, wat komt er dan uit? Waar zijn we dan toe in staat? Heren, dan zijn we tot alles in staat. En u weet ook welke zonden uw woord in herinnering gebracht heeft vanavond. Toen de haan kraaide, misschien was het wel hoog tijd ook dat er een keer een haan kraaide in ons leven. En we de vraag op ons afkregen, wat ben jij mee bezig, Simon? Heren, geef dat niet alleen de haan gehoord is, maar dat ook de ogen gezien zijn. De liefdevolle, trouwe, maar ook eerlijke blik van de zaligmaker. Die ons wel ontmaskert, maar niet wegstuurt. Die ons wel ontdekt, maar niet om ons te verderven. Heren, dat we geen droefheid naar de wereld, maar droefheid naar God over de zonde zullen kennen. En dat de prediking van deze dag nog lang mag naklinken deze week. Dat we niet morgen alweer de vogelen des hemels de kans geven het weg te pikken. Als ze weer op onze akker neerdalen. Heren, dat het woord mag beklijven. En de lessen meegaan, ook de binnenkamer in. Geef ons ook in deze week indachtig makende genade. En heb dank, Heren, voor alles wat u ons samen gaf, ook de ontmoeting met elkaar. Breng ons op uw tijd nog eens bij elkaar. Zegen de gemeente met de dienaren des woords die hier hun werk hebben. Alle knechten die u hier hebt, welke taak ze in uw koninkrijk ook mogen hebben, stel ze tot een zegen. Stel al ons werk tot zegen, Heren. De voorjaarsvakantie zit erop. De scholen beginnen weer. Het werk gaat voort. Sterk onze hand en zegen onze vlijt. Bekroon uw werk vooral, Heren. Nu en te allen tijd. Vergeef genadig wat tekort was. En hoor ons ook nu. In die biddende en dankende hoge priester Jezus Christus. Die u altijd hoort. Amen. Gemeente, de dienst der offeranden wordt nog gehouden. We zingen daarna onze slotzang uit 138, vers 4. Geliefde gemeente, gaat ons heen in vrede, dragende met u de zegen des Heren die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u allen en geven u zijn vrede. Amen.